Dus wat dat aan ging, kon je niet meer van bewonersgroepen praten. Het was ook onbewoonbaar geworden. Er liepen mensen in barricaderen en er was een hele dag en nacht lawaai.
En dag en nacht lawaai?
Barricaderen. Jammer dat je niet meer dus niet kunnen tonen, maar lassen met platen slepen met nou, de wacht. Er werd wacht gehouden. Dus,
ja, dat is eigenlijk op het einde weer. Hè? Dat is tegen de ontruiming aan. Ja, dus die ontruimingsgeving.
Ja. Nee, maar van het begin af aan, vanaf de herkraak is er een soort wacht geweest. Er is wel, geloof ik, wel een nieuwe groep geïnstalleerd. Ik weet het niet zeker meer.
Ja,
er is een nieuwe groep geïnstalleerd. En dat was weer eigenlijk inderdaad.
Maar er is een tijd geweest dat niemand zich ermee bemoeide vanuit de stad. Op een gegeven moment gaat dat weer beginnen. Kan je nog herinneren wat de aanleiding was? Of waarom je dit.
Nou, kijk, elke keer is het zo. Je hebt een knokploeg, je zet het eruit. Je hebt nog even een wacht om te kijken of in hoeverre het is. Dan krijg je weer signalen dat het met rust gelaten wordt. Dus er moet meestal een nieuwe woongroep erin. Want op de oude nogal traumatisch gereageerd heeft. Misschien zijn er een paar teruggegaan. Ik kan me dat allemaal niet meer herinneren, want het is te detailistisch. Dan, het leven keert weer, hè? Gewoon weer wordt een rustige situatie. Dat hoop je ook altijd op, dat moet ook zijn. Dan krijg je weer seinen dat er ontruimd dreigt te worden. Dan kun je van alle kanten krijgen dat vanuit politiekringen, vanuit de politiek, vanuit de krantenberichten, vanuit nou ja, de hele patroon. Nou, dan krijg je weer van nu is het echt serieus, of processen worden verloren. Dus dan begint het. Lastig het overlegmachine, wat gaan we doen? Dan de planning en dan de uitvoering. Dat is eigenlijk steeds hetzelfde patroon. Hè? Nou, en dan, dan is de ontruimingsdag natuurlijk weer de climax.
Maar toch was het luik anders als de keizer bijvoorbeeld.
Jawel, maar elke ontruiming is. Er is nooit een ontruiming hetzelfde geweest.
Nee,
van, nog van de wetering.
Nee, waar het bij de keizer uiteindelijk met de sisser afgelopen is. Is bij de lijn natuurlijk op een gigantische rel uitgelopen.
Nou, wat bij de keizer had moeten gebeuren, gebeurde bijvoorbeeld bij de luik. Ik denk dat de overheid dat niet ingeschat heeft trouwens ook.
Dat die rel zo groot zou
worden. Zo groot zou worden. Dat mensen zo. Men had op die verwatering geanalyseerd, denk ik. Er is al niet zoveel meer. Men voelde ook niet zoveel verontwaardiging. Alleen bij die herkraak. Maar daarna, de persgroepen waren al heel slecht. Hadden wij meer, bijvoorbeeld nog wat bezettingen hier en daar uitgevoerd. Wat meer saus over de hele. Dan had men weer waarschijnlijk de zaak serieus genomen. Want de overheid wilde toch aankopen. Maar dit keer wilde men een principe doordrijven. Dat er hoge ambtenaren in moesten of zoiets.
Ja, 2 of 3 kamerwoningen.
GDA-woningen moesten het worden.
Nee, maar op een gegeven moment had men over. Kijk, GDH-mensen kunnen daar niet in. De huur zou te hoog worden. De aankoop was gigantisch, het bedrag. Dan de verbouwing gigantisch. Dus ik hoorde dat er op een gegeven moment hoge ambtenaren in moesten die het loon kon, of die met hun loon de huur konden opbrengen. En kijk, GDH is net zo'n propaganda, zou ik ook gezegd hebben.
Maar de overheid, het lijkt erop alsof de overheid rond de luik veel sterker dan rond de keizer bewust op een confrontatie aangestuurd heeft. Door absoluut niet toe te willen geven.
Kijk, hadden ze van ons uitgevoeld hoe ernstig de zaak was, dan had men daar weer voor gepast, denk ik. Want hoe dan ook, hadden wij ook wat meer amok kunnen maken. Kijk, hoogtepunten zijn niet voldoende. Het is de aanloop ernaartoe die het maakt. De aanloop ernaartoe was te slecht. Te weinig mensen bemoeien, te weinig ervaren mensen noemen, te slechte persploegen. De keizer heeft het niet gemaakt met een confrontatie, want die is nooit geweest. Ja. Het zijn al die incidenten geweest, al die sferen, al die het gebruik maken van de publieke opinie.
Maar heeft het ook niet met het machtsspel te maken dat Polak zich vooral door die herkraak in de zijkjes net voelde in die zin.
Tuurlijk.
Van mijn macht is aangetast en dat kom je eigenlijk alleen maar herstellen door de pand te ontruimen.
Ja, maar als je een hogere troef inzet, kan dat ook weer, kan je het overtroeven.
Ja, maar
en dat hebben we nooit gedaan. Ja, dit keer we hadden geen hogere troeven meer.
Wat ging er precies slecht in die voorbereiding? Dat er te weinig mensen bij waren, maar wat hadden die mensen dan moeten doen?
Een grotere PR opzet, een grotere publieke opinie, meer acties overal, dat continu acties.
Maar goed, de toon van de PR was al gezet door de mafbommen. toen?
Jawel, maar de MAF opereerde... Kijk, de MAF opereerde toen heel los van de kraakbeweging. Ja. En,
wat was de boom bij de Partij van de Arbeid, hè, toen?
Als de kraakbeweging had gezegd... De MAF is ontstaan uit ons. Wij steunen dat. En de MAF gaat 10 keer zo hard door als het ontruimd gaat worden. Dan hadden we die hogere kaart onder andere in zicht gekregen. Enerzijds. Politiek schrok zich rot van die MAF op zich. Want je kreeg... Men had het al over de radicalisering toen.
Maar er gebeurde het omgekeerde. De bewoners distancieerden zich van.
Exact. Nou, dat is toch een zwaktebod. Dan ga je kaarten inleveren. Ik zou, ook al zou ik er niet mee eens zijn, ik zou daar misbruik van maken, om het zo te zeggen. Ik zou gebruik maken van die troeven. Maar men had niet... Kijk, en dat is het probleem met de kraakbeweging geweest. De intelligentie van de kraakbeweging aan zich is ver onder peil. Ze heeft nooit het kinderlijk niveau gepasseerd. Ik bedoel, als je niet het politiek spel begrijpt, wat bestaat uit bluff, ook van de overheid, juist van de overheid, heeft de grootste bluffkaarten altijd op zak. Als je niet begrijpt hoe het in de politiek gaat, hoe de taal is, als men zegt, het mag absoluut niet, dan betekent, tenzij, wat ze dan niet zeggen, maar wat jij er wel achter moet denken, tenzij je ons overtroeft. Nou, als de kraakbeweging dat begrepen had, en je zegt, oké, we gaan aan het laatste zinnetje wat we niet gehoord hebben werken, wat er wel is, we gaan aan troeven werken, dan is er niks aan de hand. Je moet je eigen kunnen te boven gaan, je eigen...
Oké, maar ja, die mapbommen, die werken natuurlijk ook pupsterk tegen die beweging. In die zin van, ja, je zei gisteren dat grijze gebied, hè, dat is het
ja, omdat
daar wordt die strijd over een deel uitgevochten. Nou ja... Met die matbommen had dus alle pers een knuppel in de
hand. Dat is niet waar. Ga eens goed lezen. Ik heb het zeker in de buurt gemerkt. Op het moment dat de matbom bij de GDH lag, publieke opinie lovend. Overal. Ga maar na. Sterker nog...
In ieder geval ontzettend veel aandacht en ook voor interesse voor de achtergrond.
Ja, en het initiatief werd zelfs overgenomen door andere burgers. Er zijn bommen daar geplaatst, of brandbommen, die absoluut niet uit onze hoek kwamen. Echt. Dus GDA heeft een hele serie van brandbomaanslagen dus gehad. En ik weet precies welke uit onze hoek, aanhalingstekens, en welke niet.
En de PvdA? Want dat was anders.
Dat was een prachtig, ook zoiets prachtigs. Kijk, daar heeft de burger geen last van.
Het is niet hetzelfde effect als het GDA-bom.
Nee, omdat het niet goed verklaard werd. Nee. Kijk, het punt is... Krakers uit de kraakbeweging die het woord voerden, ongeacht of ze dat voor een massa deden of voor zichzelf, want meestal voor zichzelf, gingen zich steeds meer distancieren. En wat krijg je dan? Losse. Het wordt niet meer gekufferd. Op het moment dat het gekufferd wordt door een beweging die zegt, kijk, wij zeiden altijd ook met van, kijk, het is onze methode niet als woongroep, hè, het was onze methode ook niet, maar wij begrijpen uit welk oogpunt het gebeurt en wij denken dat het uit dit oogpunt gebeurt. Dus we zetten onze schouder. We distancieren ons niet van. Zijn we ook absoluut. We distancieren ons niet. Ook een aantal mensen hier moeite mee. Wij zijn ook niet het orgaan om ons te distancieren. We begrijpen het zelfs. Nou, en op die manier kan je zeggen van... Ach, het is onze methode niet. Maar je haakt er niet los...
Polak heeft dat natuurlijk weer als een directe aanval op hem ervaren. Ja. Dat kan natuurlijk niet missen.
Tuurlijk, maar dat is, als hij dat niet voelde zo, dan was het onze fout. Want dat moet. Het moet een directe aanval zijn op de PvdA, op Polak, op regeringsbeleid. Op... Kijk, een bomaanslag op zich heeft niets om het lijf. Zeker die niet van de MAF. Er is nog nooit een slachtoffer gevallen. Zelfs niet iemand in gevaar gebracht. Zoals dat. Zorgvuldig gedaan. En een bomaanslag moet in principe ook geen mensen in gevaar brengen. Het heeft het grootste effect. Dat zie je ook in andere landen. Kijk, tenzij bijvoorbeeld met Franco. Of met, toen is Blanco de 15 meter de lucht ingegaan. Dat was gewoon nodig. Maar goed, in Nederland is dat niet nodig. Mm-hmm. Nog niet. Dus het zou bijzonder nadelig zijn als iemand... Bolkestein de lucht in laat vliegen.
Waarom zou dat nou dit zijn?
Omdat die man kan toch nog zoveel goeds doen voor ons als linkse beweging. Kan zoveel schade aanrichten voor zijn eigen partij. Dat, wat hij ook doet. En zoveel schade in de politiek. Die man is kostbaar. Je zou zelfs een lijfwacht voor hem moeten instellen van linkse mensen. Om te zorgen dat hij nog steeds domme uitspraken kan doen. Vonhoff is essentieel geweest. Fontijn was eigenlijk de man bij uitstek om goed actie tegen te voeren. En het falen van de sociaaldemocratie te laten zien. Alleen we hebben daar niet genoeg gebruik van gemaakt. In het begin wel, dat ging ook goed. De vossenjacht in de staatsliedenbuurt. Lausanne enzovoort. Maar enorme successen. Hans Kok in die tijd zijn leven liet. Ja, dat was een spijtig element, maar toch heel goed om te laten zien hoe de zaak in elkaar zat. Nou, en dat is bij een hele hoop. Wiegel is zonder meer de grootste drijvende factor geweest achter het succes van die tijd, van die confrontaties.
En Van Acht?
Van Acht ook, was ook dom genoeg. Maar bijvoorbeeld een Lubbers is weer veel te slim, weet je wel. Dat is een hele moeilijke figuur om tegen actie te voeren. Hij heeft een zakelijk inzicht, dus hij kan heel pragmatisch te werk gaan.
Maar hij heeft een ideologie.
Ook dat, dus het is een leegte waar je tegen strijdt, hè.
Ja. Terwijl, merk je bij jezelf hoe je daarover praat, dat in deze redenering ook de mensen die het dichtst bij je staan, altijd natuurlijk de grootste vijanden worden? Omdat je mensen die eigenlijk ideologisch vers van je afstaan, nodig hebt voor zeg maar, de strijd, de politieke strijd, om jezelf te profileren. Waardoor thema's als verraad dus een belangrijk thema worden, een belangrijke rol gaan spelen.
Hoe bedoel je? Even de...
Als je zegt van mensen als Bolkestein, die het ideologisch het meest ver van je afstaan, die zegt van nou, dat zijn mensen
die je nodig hebt, ja.
Nee, jezelf profileren nee, maar waar je staat. Maar dat betekent tegelijkertijd dat de mensen die je dichterbij staan, dat die de kans maken om je grootste vijanden te worden.
Hoezo? Nee, ik denk het niet. Welke mensen bedoel je? Zoals... Ja.
Zeg maar, dat is thema's
de groene partij, ja, GroenLinks.
Ja,
dat is thema's als verraad, dat die dan veel belangrijk worden. Omdat je die juist nodig hebt om je met elkaar te profileren tegenover mensen van de VVD die zeggen van ja, eigenlijk hebben jullie wel nodig voor je politieke strijd.
Ja, maar je hebt het nodig als tool, als je het is nodig, een kameraad of zoiets. Ja. Ik kan zelfs met die mensen om tafel. Ik heb met VVD'ers ook contact gehad. Ja. Altijd door de jaren heen. Ja. En niet om te onderhandelen tot iets, maar ik kon goed met Rondeltrap overweg, omdat hij heel pragmatisch was.
Ja. Nee, het is ook heel illustratief voor de kraakbeweging te zien dat de strijd tegen de Partij van de Arbeid dat veel verder was dan de strijd tegen de VVD.
Nee, de VVD is veel beter gebruikt.
Ja, maar niet verder de Partij van de Arbeid is verder
bestuurd. Ja, maar dat komt omdat hij over. Kijk, de partij die aan de macht is, staat het dichtst erbij, om maar zo te zeggen. VVD is als oppositiepartij dan te gebruiken, het misbruiken is het, puur misbruik. En je kan hun blaaskaken ook beter, kijk, 30 april is een strijd geweest tegen Wiegel, tegen de VVD. PvdA speelde helemaal geen rol, in geen enkel opzicht. Fontijn was toen minister van Binnenlandse Zaken. Wiegel was dat.
Ja.
Nou, zie je toch dat het een machtsspectrum ligt daar. Ja. En daar worden toch alle strijden ook op gefixeerd. En PvdA, kijk, nu bijvoorbeeld, zelfs CPN is onze tegenstander geweest. Maar niet om het feit dat hun ideologieën verkeerd waren. Nou, we werden verkeerd uitgevoerd, dat is iets anders. Maar dan kreeg je ook, omdat ze dichtbij stonden, net zoals die deurwaarder dat ik zeg. De strijd begint bij de deurwaarder.
Maar dat is ook de vrouw, niet de deurwaarder, was een hele vriendelijke man. Ik ben ook zeer vriendelijk bejegend.
Ja, natuurlijk. Maar er was wel strijd tegen hem aan de gang.
Tuurlijk.
En als wij het goed deden, wonnen we. Dat zei hij ook.
Iemand als Schaefer werd afgebrand.
Jawel, maar...
Het verschil tussen Schaefer en de kraakbeweging, dat zijn achteraf gezien, zijn dat nou nuanceverschillen weer niet.
Ja, maar Pellemug was een halve pooier, hè, met zijn verhuur van bordelen. Hij werd afgemaakt, hij werd misbruikt en gebruikt tot en met daarvoor. En toch praten we op straat met hem.
Ja.
Met gewoon, kijk, maar dat is het. Je moet je nooit emotioneel laten meeslepen in dit soort zaken. Ik heb met de agent gepraat, even, die mij een klap in mijn gezicht gaf toen hij voortdurend om een mythe gegeven heb.
Ja.
Toen hij heel timide vroeg van waar gaat het nou eigenlijk allemaal om? Zeg ik nou hier en hier en hier op. En dat gaf ik hem en voor de rest niks. Daarna was het gewoon weer, gaf ik bevelen in de cel en dit en strijdbaar, weet je wel. Maar ik had ook geen haat naar die man. Ik had een blauw oog, maar dat is geen reden om iemand te haten. Als het in een sfeer komt van waarin dat moet of gebeurt. Het zij zo. Het is een consequentie. Ik vind ook, de meeste mensen zijn niet volwassen genoeg. Ook binnen die kraakbeweging niet. Om te weten wanneer ze moeten haten. En wanneer ze consequent moeten handelen of dingen analyseren. Dat is het steeds het grote punt geweest. Daarom kreeg ik allemaal gekke haatverhoudingen hier. En daarom is het ook zo goed misgelopen. Kijk, als je iemand moet uitschakelen op een gegeven moment. Hè, dat, vooral in de politiek. Dan moet je dat zonder haatgevoelens doen. Net zo goed een verrader als die... Kijk, als een verrader uitgeschakeld moet worden door de kogel, moet je dat zonder haatgevoelens doen. Je moet gewoon een klein tribunaal, en ik zeg niet dat het hier gebeurt, maar ik heb met verzetsmensen gesproken. Al dat zogenaamde moralistisch gedoe. Als dingen nodig zijn, dan moeten ze gebeuren. En bij een mens, die weet nog wat hij gedaan heeft en waarom hij doodgeschoten wordt. En bij dieren vind ik het al erger, die weet niet waarom hij afgemaakt moet worden. Dus ik ben met dieren voorzichtiger in feite in mijn gedachten dan... met mensen. Nou, en dat is het grote punt. Je moet daar goed over nadenken. Net zo goed, mensen, hè, die PSP'ers, hadden het geweld afgezworen. Om even op een... ook zoiets... Nou, ik weet zeker dat ik de meest geweldloze figuren in een geweldssituatie kan bedenken. PSP'ers met de Vondelstraat. Ik heb een hele kader van de PSP met helmen en stokken gezien. En stenen. Bijvoorbeeld, ik bedoel, maar ook iemand die echt zijn gezin in koele bloeden vermoord zien worden. Wil ik nog zien hoe ver hij dan peace zegt. Mm-hmm. Snap je? Er is altijd een grens. En je moet, als je die grenzen van tevoren weet, dan en goed analyseert. Mm-hmm. Net zoals, nou ja, goed, dus met Pellemer kon ik rustig spreken. Met een hele hoop politici kon ik met VVD heel pragmatisch over problemen. Ik weet nog dat ik daarin een... We zaten in een onderhandelingspositie met een wijkraad en een buurtvergadering in de, hoe heet dat daar ook alweer?
Koperknoop.
Ik geloof ook over een GDA-situatie of andere dingen. Maar in ieder geval was iedereen betrokken, ook de kraakgroep, een buurt. Dat rondeltrap, dat de hele PvdA, het hele linkse gedeelte onze ideeën afkeurde. En dat ineens rondeltrap zo. Ik ben bij uitstek niet eens... met de lijnen van de kraakbeweging. Wij zijn als VVD er tegen. Maar in dit geval vind ik dat jullie wel gelijk hebben. Bang, dat een hele linkse blok zat. Zo. Hij ging helemaal in op de praktische situatie. Heel eerlijk. En weet je, dat je... Kijk, en met dat soort mensen viel al veel meer te dealen... als je tot dealen moest komen. Altijd die PvdA'ers en dat zogenaamde.
Als je nou je eigen werkzaamheden in de tijd van de Luik, zeg maar, hoe je daarbij, en in de tijd van de keizer, is er ook een verschil in hoe je daarin hebt gestaan? Kan je dat nog herinneren?
Of keizer en Luik?
Ja. Ik bedoel, je hebt ook heel hard gewerkt aan de Luik.
Nee, maar
is er een andere manier? Heb je anders opgetreden?
Ik heb me meer op de achtergrond gehouden met de Luik. Bijvoorbeeld, ik heb getracht op meer... laten we zeggen, anderen het werken. En anderen namen ook het initiatief, dus ik deed een stap terug.
Waarom heb je dat gedaan?
Als anderen een initiatief nemen, dan treed ik liever terug. Omdat ik dan met het oog op, dan ga ik wat anders doen. Ik heb altijd de theorie ook gehad, als ik deze buurt de zaak opgezet, dan ga ik naar een andere buurt. Van begin af aan. Alleen ja, doordat het er uiteindelijk niet van komt, omdat het eigenlijk nooit zo overgenomen wordt zoals je denkt. Dat het zou moeten. Dus dan kijk daarom ook al die aanvalletjes van die kinderen hier. Van ik wil de macht overnemen, vond ik op zich wel leuk. Maar hun deden meer uit rancuneus gebeuren. Dus dat levert niks op. Dat levert geen praktische situaties. De kraakgroep is overgenomen, alleen het is zo vernacheld. Het heeft nu alleen een... Bestaat het nog eigenlijk, kraakspreekuur? Oh. Nou, dus het is echt helemaal afgelopen. Ja. Nou goed, dus zoals dat, men moet de kans schoon gezien hebben als ik weg zou gaan, maar dat gebeurde dus ook niet. Nee, dus het was alleen maar een blasé, gewoon van een façade. Dus.
En wat vond je van die rel die naar de Luik kwam?
Fantastisch. Ik zat helaas in het buitenland ook.
Maar je was er niet bij?
Nee, ik was...
De dag zelf...
Ja, zelfs ik heb de rook gezien vanuit het vliegtuig, ja. Zo zat ik me dan.
Shit, daar wil ik bij zijn.
Nou, kijk, het punt is ook, op een gegeven moment, als ik merk dat ik overspannen word, ik heb verschillende situaties gehad, dat ik verslagen overspannen was. Dat ga je niet in de kou kleren zitten. Dan moest ik ook weg. Dat had ik gepland. Maar alleen de ontruiming. Ik wist niet precies wanneer die ontruiming zou komen. En die was precies op mijn dag van mijn vertrek gepland. En ik had dat vertrek al lang van tevoren gepland. Ik kon dat niet meer uitstellen. Mm. En het was inderdaad shit.
Denk je dat er een samenhang is?
Nee. Ik heb nog nooit. Iedereen heeft altijd gedacht dat er allerlei complotjes zijn. Ik weet dat er enorme BVD-complotten zijn. Maar die gaan verder dan tegen mij gericht. Mm. Nee, het was. Kijk, je hebt uitschakelingsgroepen gehad, zoals Van Smit en nog een aantal die mij te grazen wilden nemen. Maar dat is zo lokaal en zo van een kort tijdbestek geweest. Mm. Ze lagen ook minder emotioneel dan mensen dachten. Het is ook veel zakelijker. Mm. Dus net zo goed dat mensen denken dat ik nu gesubsidieerd word door de overheid als ik maar uit Nederland wegblijf. Dat is volslagen belachelijk. Was maar waar.
En achteraf, ik bedoel, als je nou. Je kwam terug van vakantie. Hoe keek je toen op het gebeuren terug?
Ik vond het een.
Toen barstte de discussie los. De helft van de week ging over de zeik, over alle negatieve verhalen die in de pers gestaan hadden.
Maar in ieder geval, ik vond het een geweldig succes. Dat slagveld was enorm, de confrontatie. Het gaf aan weer de kracht van mensen die er niet mee eens waren. Het ging niet om het aantal gewonden van de politie, maar ze werden enorm weer veel fouten gemaakt vanuit de politie. Alleen wat ik heel negatief ervaren had, is juist. Door het ontbreken van een goede perscommuniqué, van een goede campagne, slechte voorbereiding op de aftermath, weet je wel, dat is altijd funest voor de kraakbeweging gebleven. Je kan elke goede confrontatie kan je verklaren. Vroeger hadden we met de keizer heel veel demonstraties tussendoor, heel veel kleine slagpartijtjes. Bijvoorbeeld, dan werd een bakkerij een ruit ingegooid. Weet je dat in het begin praktisch niets van burgers vernield werd. Dat je ongelooflijk dat als er een slagpartij was, dat bijna alle eigendommen van burgers gespaard werd, zelfs de auto's. De auto's die je hebt zien liggen, zelfs met knipperende lichten, dus waren gegeven door de eigenaren van de auto's. Want daar was ik woest van. Wie heeft dat dan neergelegd? We hebben net gehad van die man dat is de eigenaar. Nou, dan moest ik weer inbinden. Er is een keer wel met een hele optocht, dus een bakkerij te grazen genomen, per ongeluk. Gewoon een hele hoop surfers die niet konden gooien, zaten erbij. Hoeveel krakers gewond zijn geraakt, niet door de politie, maar door hun eigen mensen. Dat is veel meer dan de politie heeft ooit kunnen aanrichten. Onmiddellijk werd er een geldophalenactie. En die ruit kost, denk ik, 1200 gulden, 1500 gulden. Er is 4000 gulden voor hem opgehaald.
Maar ik weet je nog
wat dit was? Oei, ik weet niet, in de keizertijd. Ik weet niet meer, er was duizenden mensen op de benen. Wanneer begonnen die bankenacties?
81,
dat is ook nog een periode, ontzettend goed. Je moet eens op een rijtje zetten. Ja. We begonnen met de economische acties, toerisme, banken. Lijkt bij een fundamentalistische. Maar het is heel goed hoe dat op een lijn. Dat er.
Ja, die banken beginnen al eerder. Dat is 80, maar de grote banktocht was in 81 naar de ontruiming van Pand X.
Ja.
En dus, op lijn ook en zo.
Ook fantastisch, geldtellende mensen in die bank, dat er mensen naar binnen stormden, helemaal geen geld zagen en naar buiten flikkerden, maar gewoon die machines naar buiten, die computers naar buiten gingen flikkeren. Het geld bleef liggen. Dan heb ik ook later gezegd in de pers, krakers zijn de eerlijkste mensen ter wereld. Dus pak alleen een ideologische kant en laat het materialistische liggen.
Heb je ook moeite met de discussie die al stonden naar aanleiding?
Luik, ja, ik denk het wel, maar ik weet niet. Weet je, een hele hoop dingen waren al. Het werd steeds onsmakelijker.
Ja, dus ik kreeg toen de diagonale, geloof ik, die zich.
Dat soort. En toen kreeg je ook volgens mij dat vrouwengezeik enorm. Ja, dat begon toen. En dat vond ik altijd zo onsmakelijk. We hadden op een gegeven moment. Kon je alleen maar antwoorden met een beetje cynisch clubje.
Maar je hebt wel geprobeerd.
In 84.
Ik heb een keer met jou meegeweest toen. Was het naar de luik?
Ja?
Wat deed ik? Die mensen toch
de Larissenstraat geweest.
Oh, maar dat was toch veel later? Veel later. 84 niet?
83.
Toen probeerde ik nog te redden wat er te redden valt. Toen begon ik het even serieus te nemen.
Wat voor bijeenkomst was dat?
Nou, van ontevreden zeikers gewoon. En ik kon, er zat geen enkel verstand.
Maar
ook...
je nam ze toch wel enigszins serieus. Je probeerde wel...
Jawel, maar vragen. Achteraf kan ik zeggen ontevreden zeikers. Ik
bedoel, achteraf, nee, maar op dat moment.
Op dat moment probeer ik die mensen... Probeer ik te kijken wat ze nou voor argumenten hadden. Maar we hadden ook Stans mee. En die was ook met de vrouwenstrijd bezig. Maar op een positievere manier. Hè. Die vond de vrouwenstrijd zonder mannen onmogelijke strijd. Ja, die wilde daar gewoon een veel duidelijker beeld scheppen dan alleen maar vrouwen tegen mannen. Omdat je een pikkie had dat je dan verkeerd zat. Nou, en dan had je dan van die mietjesachtige mannen die dan in het gevlei wilden komen van die vrouwen die in de vrouwenbeweging zaten. Hè? En dan kreeg je op een gegeven moment een hele brede mythebeweging, om maar zo te zeggen. Zeikertjes die dan al, zacht probeerden te praten, een beetje vrouwelijke houdingen in te nemen. En, voor de een naar de ander ging je over je nek. En op een gegeven moment lieten we Stans maar aan het woord. Die maakte ze volkomen af, want er was geen redden meer aan. Er was zoveel onzin werd op tafel gelegd en dan... Ik weet niet of je het nog kan herinneren. Ik kan het nog eens meer herinneren. Onzin vergeet ik nog heel. Ja? Maar wat was jouw indruk? Laat ik het zo zeggen.
Ik had meer een indruk van die avond. Ik weet nog wel dat jij ongeveer in je eentje die hele avond hebt volgepraat.
Nou, Stans nam het toch op een gegeven moment over.
Ik geloof dat we met z'n tweeën waren. Dus
ja.
Dat het niet echt toch
nog... Oh, was waarschijnlijk een ander. Was Stans er niet bij toen met jou? Oh nee, ik ben ook een keer met een groepje geweest en daar zat Stans bij en die heeft zo'n mythe-clubje helemaal afgemaakt.
Ja.
Toen was er ook een... Die vier heren waren er. Die waren steeds aan het... Vier heren. Die waren steeds aan het woord. En een vrouw die zat erbij en als zij iets wilde zeggen of dan deed... De heren vertaalden dat voor die vrouw. Want, en Stans zag dat op een gegeven moment en die maakte ze helemaal af. Van, kan ze het zelf niet zeggen? Zijn jullie zo geëmancipeerde jongens? Zijn jullie, hè? Het vrouwvriendelijk en weet ik veel. Nee, ik kreeg ook stukken in de bluff van, verklaarde Wijnand. Maar ook over die kreeg je een onkruid stuk van Wijnand. En een verklaarde over een actie ineens. En ik wil geen, niet als man opgevoed worden. Helemaal los ervan, nog eventjes zo'n slogan van, nou hij was al als man opgevoed. Maar en daaronder, en dan las je dat en denk je, nou dat was een aardig stuk het boven verklaren van die actie en daaronder ineens zijn frustratie.
Dus Wijnand liet zich er ook in meeslepen.
Ja, dat was het keerpunt. Wijnand is altijd iemand geweest met hersens. Als de krakersbeweging een denktank had gehad, dan was, als je een kon noemen, een groep die alles bedacht en ook ideologisch goed zat, was Wijnand een van de figuren die in die denktank zat. En ook voorkomen terecht, ik kon het ook heel goed verklaren. Hij ging ineens helemaal om. Ik ben daar ook ingetuind, ik wist niet wat er aan de hand was. Maar hij moest ineens niks van me hebben meer, weet je, dat ging ook zo. Want ik was natuurlijk het symbool van, al gauw van alles een symbool, van de macho's, van whatever. Want ja, ik weet nog, de eerste vrouwenschoptendensen, want niks met een beweging te maken... Die wilden dus van de koevoet een vrouwentent maken. Tenminste, op één dag willen ze beginnen met één dag. Nou, dan vroegen ze aan mij, wat vind jij ervan? Ik zei, boezewacht. Alleen vrouwen, lastige, van westerse toestanden, die zijn met die vrouwenclubs. Je moet ook zien, in elk ontwikkelingsland waar het verzet het hevigst is, vechten vrouwen en mannen naast elkaar op gelijke niveau. En juist die daar allemaal vrouwenclubjes hebben, en een emancipatieclubje, dat zijn die vrouwen van die waar het verzet tegen gericht is, namelijk van de bourgeois. Nou, dat is hier, had je precies dezelfde uitingen. Ja, we hadden namelijk in de Koevoet altijd het standpunt gehad, niemand wordt geweigerd op geslacht of op godsdienst of whatever. Hè? Iedereen is welkom. Nou, dus met dat initiatief werd het al de grondvesten geschaad. Dat is daarop wilde ik het al zeggen. Dan, je kan niet iemand weigeren op geslacht. Kijk, fascisme kwam er niet in. Maar ik had zelfs zoiets, laat de fascist ook naar binnen. Mollen hem. Of geestelijk. Ik had altijd voor geweest dat fascistische affiches ook in onze plaatsen hingen. En niet zozeer omdat, en dan konden zien, kijk eens, dit is wat ze beweren. Ja. Dit is wat we moeten aanpakken. Mensen prikkelen waarmee je fascisme te lijf gaat. Niet verscheuren, dat is een demonstratie die je op de Dam moet doen en niet hier. Maar goed, dat is een beetje de idee. En daarom heb ik altijd overhoop gelegen met... En het waren altijd parasietgroepjes. Want het was niet zozeer dat ze iets zelf gingen doen. Dat is wat later gekomen, maar van incidenteel. Maar altijd moesten teren op hetgene wat door mannen opgezet was, onder andere.
Maar toen na de Luik eigenlijk, heb je eigenlijk weer een beetje meer in de wijk teruggetrokken, of niet?
Het was steeds hetzelfde. Het was een soort harmonica-effect. Oh, ja. Je was stedelijk bezig. Je was ik ben ook naar... in Duitsland, Spanje, weet ik veel waar, Engeland, Frankrijk, ik ben overal geweest, Christiania. Je deed het, probeerde het ook internationaal te verkopen. En dat is, dus ik zat er overal en dat deed een hele hoop. We hadden enorm veel kraakexport in die tijd.
Maar ik bedoel, nou, Luik, je hebt een paar keer met die groepen gepraat. Nou, het bleek vrij snel dat er niet mee te praten was, bij wijze van spreken, wat er komt dan.
Niet mee te werken, niks. Nee.
Dan krijg je toch een soort... Een soort schaduwbeweging, bij wijze van spreken, krijg je twee...
Nee, want...
Die solidariteit die er rond de keizer nog was, waar iedereen met verschillende meningen met dezelfde strijd is, die verdwijnt dan toch min of meer.
De afbrokkeling was stevig aan de gang. Na 81 was het verwatering. En na 84 of na 83 was het verbrokkeling. Om maar eventjes de hoe noem je dat? Viscositeit aan te geven. En schaduw kreeg je niet, want het punt was, ze presteerden niks.
Nee, maar je kreeg brokken. Nou ja, brokken. Weijers zijn ze mee begonnen. En zijn
Weijers was een hele andere ploeg. Ja, er zaten een hele hoop mensen in die van zeer grote waarde voor de beweging waren. Het zijn Paolo, moet je mee praten. En Pierre, er zat heel veel kwaliteit in.
Ja, maar Weijers is wel hetgene wat die ploeg altijd als voorbeeld naar voren toe geschoven heeft.
Oh, Weijers? Nee, Weijers.
Wat dingen willen wij? Wij willen vrijplaatsen met eigen...
Daar zat heel veel organisatie in. Heel veel mensen in die wilden organiseren.
Nee, nee. Dat zal ik niet ontkennen.
Nee.
Die groep heeft Weijers als... Ondanks dat ze wellicht zelf consumitorisch bij betrokken waren, ben je dus wel als voorbeeld naar voren gehaald van dat vind ik nou wel een goede actie, om het zo te zeggen.
Ja, maar waarschijnlijk omdat ze niet die actie...
Om de tegenstelling met de Luik bijvoorbeeld aan te geven.
Ja, maar in Weijers hoeft je niet met de knopploeg te komen. We zaten geen... op het moment dat daar een grote groep in gezet had de Weijers Luik-situatie in Weijers plaatsgevonden, had je een Luik gaat, de tweede Luik daar gaat. Ze kunnen dat is niet aan hun om dat in te delen. Ik bedoel, de situatie is anders.
Nee, is dat men vrijwillig opgegeven bijvoorbeeld.
Ook dat nog? Ja, nee, maar goed, er is wel... Nee.
Is dat geen echte confrontatie?
Jawel. Nou, laat zeggen, er zouden binnen mensen zitten en daarbuiten zou gevochten worden. Het is gewoon een... alleen... Wat je gezien hebt, als je zegt, nou...
Ze kunnen bijna als makkerschapen toch af laten voeren.
Dat was de strategie. Daar hebben ze ook enorm... Dat was ook, laat zeggen... Maar dat is niet... Dat is dus het einde van de vrijplaats. Maar wat je daar gezien hebt, is een onvermogen van de kraakbeweging. Het was al afgelopen. Maar de intentie, weet ik wel. De intentie van een hele hoop mensen was confrontatiepolitiek. Alleen we konden het niet meer doen.
Dus, dat de verbrokkeling al zover ging? Dat...
Verbrokkeling, de kwaliteit was weg. De meeste mensen die ik eigenlijk op mijn lijst heb staan, die waren allemaal vertrokken. Waren gewoon met andere dingen bezig. En wat was er in de plaats gekomen? Je had een hoop punks, die alleen maar, die het wel goed meenden, maar te nihilistisch waren. Je had inderdaad verbrokkeld door Machiavelli figuren. Zoals, hoe heet die, Jojo enzovoort. En alle show eruit gehaald hadden. Ja, dus het punt is, als je met elkaar iets doet, krijg je goed gevoel met elkaar. Dat was al lang kapot. Wantrouwen was erin geslopen. Nou, neem het. Ik bedoel, er was geen een. Alle bindmiddelen waren eigenlijk al aan het vertrekken. Dus dan, wat je sinds die tijd zag van Weijers, was alleen maar... kwesties van onvermogen, dus demonstraties van onvermogen. En al de goede bedoelingen van de mensen die in Weijers zaten, spijt.
Maar dat moet ook een pijnlijke ervaring het ook is, voor jou persoonlijk zijn geweest.
Tuurlijk, het is een ontzettend pijnlijk van begin tot eind van de afbrokkeling. Ook zoals de afbraak die ik zelf begonnen ben van de kraakbeweging op een gegeven moment, is zeer pijnlijk geweest.
Maar ik bedoel zo?
Het is je eigen kiestrekken.
En waarom had je daarvoor gekozen dan?
Omdat, kijk, een punt is, ik had het veel eerder moeten doen. Als iets, de hele kraakbeweging en de hele politiek eromheen, was met zuivere bedoelingen opgezet. Was een zuivere, ideologisch zuivere beweging. Als op een gegeven moment zo'n beweging misbruikt wordt voor puur corruptie, voor kijk, allerlei dingen die wij bestreden hadden, zaten daarin op een gegeven moment. Corruptie, verraad, manipulatie, politiek, op de vieze partijpolitiek. Het was gewoon een grote beerput.
Maar wanneer is het breekpunt? Wanneer heb je gezegd, nou ga je die beweging afbreken en dan moet het afgelopen?
Nee, ver te laat. Ik denk, met ons vertrek was het definitief. Dus dat wij als groep politieke vleugel uit elkaar vielen was het absolute einde. Maar dat zal in 88 zijn geweest.
Ja, geen 88. Zei, op een gegeven moment koos ik van nu ga ik de boel afbreken. En dat heeft toch een tijd geduurd, veronderstel.
Ja, nee, we hebben dat gezegd, maar niet gedaan. Dat is onze fout geweest. We hebben op een gegeven moment ons gedistanceerd van de rest. We hebben gesteld van oké, wij zijn voor het politiek kraken. Wij zijn voor politieke confrontatie. En wie gaat met ons mee? Nou, de groep werd steeds kleiner die dat wilde. Toen zijn wij een aantal ruimtes die in onze handen waren gaan opknappen. In de veronderstelling dat we wel met rust gelaten zouden worden.
Dat was al onder de nummer PVK.
Ja, toen begonnen we de PVK eigenlijk. Dat was dus ook, wanneer begon het? 87? Maar het punt is, het is wel al op een bord geschreven hoe alles zou verlopen. En dat ging heel anders. Dat was die totale afbraak. We zagen van de corruptie, alles hadden we in kaart gebracht. Zeiden, nou, de enige conclusie was dat je het veld helemaal moest verlaten. Dat deden we niet. We wilden een deel daarvan wel doen. Maar een andere deel, we wilden ondertussen weer wat opbouwen. Een soort, inderdaad, een schaduw.
We proberen eigenlijk.
Ja, we wilden eigen ruimtes hebben, gewoon politiek.
Een paar van de zijn en anders stuk gelezen. Ja. Dat blijkt dat je wil eigenlijk opnieuw de oude kraakstructuur opgebouwd.
Ja, ja.
Een soort restauratie was.
Ja, maar dan los van al het ander, van de corruptie, los van de verraad, allemaal mensen die stevig waren.
Opnieuw in de buurt, weer opnieuw.
Ja, ja, ja. Dus we begonnen in Oosterpark, we begonnen hier, wat nog meer, wat ruimtes hier en daar. Die in de binnenpret wilden nog wat gaan beginnen. Maar het was een illusie, want ze lieten ons niet los. In Oosterpark werd een van onze ruimtes gewoon, nadat we het verbouwd hadden, gewoon ingepikt. Een enorme commando-overval. En we probeerden het terug te halen, maar het werd alleen maar erger. Ik bedoel, represailles en dingen staan. Nou, op een gegeven moment werd het zo'n vernielzuchtig en zo. Toen werden ook heel veel mensen, bijvoorbeeld, zijn voor mijn deur twee keer geweest. Eerste ploeg van 60 tot 80. Die heb ik weggeslagen daar. En toen een ploeg van allemaal kooksnuivende Zwitsers zaten ertussen. Groningers. Noem maar op. Misschien weet jij het wel meer wat voor nationaliteiten. Dus waarop die tweede aanval, weet je. Ja. Die van ongeveer 100, 110.
Ik was bij toen ik er aan weg was. Ik heb al een jaar nog naar buiten zien afvoeren in een ziekenwagen.
Ja. Dus dat was in de laatste. Smiddags hechtingen, 7 hechtingen hier, 's avonds 11 hechtingen eroverheen. Dat is echt, dat was volkomen waanzin. Dat is een hele hoop mensen die daar niks, die zich hadden dronken gevoerd, kook. Want ik sloeg op mensen in, ik denk dat die moeten afgevoerd worden. Ik voelde het nog ineens, te dronken, te veel op speed en kook. Het is ook die ogen helemaal verwilderd. Helemaal stijf, weet je wel.
Waarom fixeren ze dat op jou?
Omdat kraakbeweging heeft altijd tot in de kleinste finesse met symbolen gewerkt. Ik was voor de vrouwen een symbool van nazisme. Iemand die eigenlijk tegen. Het was niet dus de
het establishment die dat in stand hield. Het waren, die was te sterk. En je kreeg dus ook een beweging op een gegeven moment die zwakkere doelen aanviel. Zwakker dan zij. Niet meer. We hebben ons altijd geprofileerd als groepen die, hoe sterk ook de vijand of de tegenstander was, dat maakte niet uit. Je probeerde gewoon een aanval in te zetten, dat te ondermijnen, te verzwakken. Maar kraakbeweging en vrouwenclubs en andere dingen, die op een gegeven moment probeerden alleen zwakke doelen te pakken. Dus, en ook de lafheid slopen met de dag in. Hè. Heb je die verslagen gelezen in het Stadsnieuws of zo weet ik veel?
Ja.
Of de dingen. Dus we gaan voor een beeld van wat, van wat er gebeurde, dat er een, bijvoorbeeld op de Haarlemmerdijk, was het zwaar geparkeerd met allemaal kinderen met bivakmutsen. En er kwam een agent met een pet wandelend door de straat. En die keek eens in het richting van het pand en er ging gelijk alarm, werd er gegeven door de hele stad. En achter de barricade zitten enzovoort. En die agent was geen kwaad bewust. Er was helemaal geen ontruiming aan de gang. Oh, 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 nee, dat was tekenend. Ik bedoel, de situatie werd niet meer ingeschat. En het was alleen maar avontuur en spelen. Zo speel ik met Boris nu. Weet je wel, dan ziet hij mij en ik trek dan een boos gezicht. En dan schrikt hij zogenaamd, gaat hij gillen en wegrennen. En dan moet ik hem achter hem aanrennen. Nou, dat is, ja. Ja, op een gegeven moment kreeg je dat je meer voelde als een soort, ja, dat er vaderschap binnen de kraakbeweging moest zijn en de kinderen dan volwassen.
Maar zeg je dat als een zie je dat achteraf gezien, zie je dat als een generatieconflict of als iets wat door de tijdsgeest bepaald is of als
het
iets
zit van alles bij
wat,
je.
Wat de overheid geprovoceerd is, heeft of hoe kijk je dat tegenaan?
Nou, zoals je het opnoemt, het is een complex.
Van elementen.
Ja, allereerst de uittocht van de kwaliteit. Ja, een hele hoop.
Nee, daar hebben we het al eerder, ja. Blijkt al eerder. Blijkt dat
goed. Dan de vervanging door allerlei mensen die die niet meer aan een ideologie zich hun acties ontleenden, maar aan hun persoonlijke kick en laat ik zeggen, hun ego-tripperij. Dus het moest al iedereen willen. Bijvoorbeeld, je hebt nu, we hebben denk ik met 150 mensen in de Keizer gezeten. Als je nu zou gaan tellen, zijn het er slordig 6000 geweest.
Ah, ja.
Dan heb je iedereen bij de Keizer geweest. En ik heb gehad dat mensen die mij niet kenden, gingen vertellen hoe dit allemaal in de Keizer toe ging enzovoort. En nou, ik heb vol verbazing geluisterd van wat voor romantiek. Die moet een boek schrijven gewoon. Dus dat soort tendensen kreeg je daarna. Dan inderdaad de overheid die overeind gekrabbeld was met hun achterstand op, laat zeggen, volksonderdrukking. En daar nu de apparatuur voor aangeschaft heeft en allerlei wetten aangepast. Dus bijna alles is op de kraakbeweging. En ondertussen wel steeds zeggen dat het om de drugsbestrijding ging. Maar in feite zijn al die wetten samenscholing tot en met inkijkoperaties, al die toestanden. Het is al ver op de. Hoe is die inkijkoperaties al merkbaar plaatsvonden? Toen Ellen gearresteerd werd. Ze hebben foto's met Ellen met ons voor een kerstboom stond. Hebben ze weggehaald enzovoort.
Zonder huis. Gebroken.
Ja. Ja. Oh, dat is, alles is doorgelicht hoor bij ons. Voordat, nee, bestond. Ik bedoel, alles is al toegepast vanaf die tijd. En misschien al veel eerder. Dus elke wet, elke wurgwet die je nu erbij hebt, komt uit die tijd. Maar goed, dat is terzijde. Die vervanging van de kwaliteit is er nooit gekomen. Dus alleen maar egotripperij. En dan had je de tijdsgeest. Dat je een veel egocentrischer, het egotijdperk, dat iedereen nog aan zichzelf dacht, werd toen al ingezet. Je hebt nog een juppieperiode gehad. Dan kreeg al die uitkeringstrekkers met hun uitkeringsmind, bijstandmind, die ging zich netjes kleden en een attaché-koffer aanschaffen. En dan denken dat ze juppie waren. Terwijl dat is nog steeds met een uitkeringtje en misschien dan een zwarte bijbaantje. Heb je die show nog meegemaakt van mensen? Vooral in de grachtengordels zaten ze.
En Van Tijn, heeft Tijn daar een actieve rol in gespeeld? Want ik bedoel, die kon...
Die deed zijn werk.
Natuurlijk na die Olympische Spelen.
Die heeft enorm huis gehouden met zijn wraak. Vooral met die wijkteams enzovoort. Die alle initiatieven van krakers werden. Werden helemaal geregistreerd, helemaal upside down hier. Elke auto werd
gereden. Er zijn papieren bovenaan de tafel gekomen van de bureau bestuurscontacten. Waarin echt een nota staat, aanpakst... Kraakgroep staat niet in de buurt. Het was gewoon een doelbewuste, daar werd beleid opgemaakt.
Ja, zou ik nog iets sterkers vertellen? De richtlijnen van de OM en de rechtbank waren agenten die betrokken waren in krakersconfrontaties. Die waren bij voorbaat gevrijwaard van vervolging, wat ze ook deden. Als het huisvredebreuk of wat. Als je dat artikel wil hebben, moet je even bij Henk Kersting zijn.
Oh.
Is letterlijk zo, staat in de zin. Dus dat betekent, dat is uniek.
Dat is een periode ook.
Ja, ik kan het ook aan Kees vragen. Die heeft daar heel hevig tegen geprotesteerd, teleurgesteld.
Kees Wouters.
Ja, toen was Kees ook aan het neergaan. Dat hij nog op dat moment geloof hecht aan... Dus ook toen ik weer eens een keer... had ik een toga geleend van de officier van justitie. Ben ik daar met de toga gaan zitten weer. Ik dacht, laat ik me eens een keer herhalen. Weet je wel. Om het ongeloof. Dus dat soort elementen had je allemaal. Dus, kijk, jij noemde er een paar op. Maar misschien zijn er nog echt veel meer. Hè? Oh, de pers, ja. Bijvoorbeeld, dat moet je eens met Leen en Leo even overleggen. Rinus Fernandes, of nee, wie was van Vrij Nederland?
Rinus Fernandes.
Ja, Fernandes. Daar ging Leen en Leo eens een keer naartoe en die zei van, waarom onderzoeken jullie niet wat jullie hier schrijven? Waarom zijn jullie zo een hetze aan het voeren? Dat ben ik van jou niet gewend. Je komt uit een linkse hoek, je hebt er zelf altijd in, zo is het toevallig ook nog een keer, en al die toestanden. Hoor zo die botweg zei, jullie zitten in nu eenmaal in de sfeer van dat alle kranten, iedereen tegen jullie hetsen voeren en wij moeten meegaan. Dus dat is een uitspraak die je bij Leen en Leo kan halen.
Maar ging dat over de kraakbeweging dan? Ja.
Op dat moment werden we gemangeld naar alle kanten. Ik weet nog niet eens meer precies wanneer. Nee, naar alle, nee,